Welkom bij Radio Maria.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag zal onze aflevering helemaal in het teken staan van de toespraak die Paus Franciscus heeft gegeven aan het College der Kardinalen. En dat College der Kardinalen is eigenlijk de verzameling van medewerkers die de paus helpen bij het besturen van de kerk. Dus sommige van hen zijn verantwoordelijk voor wat men noemt de dicasteries of de secretariaten, die samen vormen het bestuursorgaan van de kerk. Vaticaanstad moet je ook een beetje bekijken als een staat eigenlijk, met een aantal ministeries en de paus is dan het staatshoofd. Dus we zouden kunnen zeggen dat sommige van die kardinalen meer ministers zijn. Anderen zijn bijvoorbeeld aartsbisschoppen, zoals bij ons het geval is, en die helpen dan de lokale kerken te besturen. Al deze kardinalen hebben een belangrijke rol. Zij die ouder zijn dan 80 zijn niet langer stemgerechtigd in een volgend conclaaf. Dus dat is de vergadering, zeg maar, die de volgende paus zal moeten kiezen. In het geval Paus Franciscus zou kiezen om af te treden, zoals zijn voorganger Paus Benedictus XVI, of zou komen te overlijden. Dan moet er natuurlijk een nieuw conclaaf samengeroepen worden. En alle kardinalen jonger dan 80 jaar, die kunnen daarin deelnemen en dus een rol spelen in de keuze voor de nieuwe paus en de opvolger van Paus Franciscus. Deze toespraak, naar aanleiding van het hoogfeest van Kerstmis, is een belangrijk moment. En wanneer we kijken in de loop van de geschiedenis, weten wij, en daar mogen wij op vertrouwen, dat de Heilige Geest ons steeds de paus geeft die deze tijd nodig heeft. En het is daarom heel belangrijk om naar deze toespraken van Paus Franciscus te luisteren, omdat we daarin, ik zou bijna durven zeggen, af en toe zelfs profetische geluiden kunnen horen. Dit omwille van het feit dat de paus uiteraard de opvolger is van de heilige Petrus en op een bijzondere wijze samenwerkt met de Heilige Geest. Wij gaan luisteren naar Paus Franciscus. Heel deze aflevering zal u kunnen luisteren naar die belangrijke toespraak.
Cari fratelli e sorelle, a tutti voi il mio cordiale benvenuto. Ringrazio il cardinale Angelo Sodano
per le parole che mi ha. Dierbare broeders en zusters, ik groet u allen van harte. Ik wil hierbij in het bijzonder kardinaal Angelo Sodano voor zijn vriendelijke woorden bedanken. En op een bijzondere wijze wil ik hem danken, ook in naam van de leden van het College der Kardinalen, voor zijn zeer gewaardeerde dienstbaarheid die hij gedurende lange tijd als deken heeft gegeven in een geest van hulpvaardigheid, toewijding en efficiëntie en met een grote vaardigheid in organisatie en coördinatie. Op de wijze van La Raza Nostrana, zoals de Piemontese schrijver Nino Costa zou zeggen. Nu moeten de kardinaal-bisschoppen een nieuwe deken kiezen. En ik hoop dat ze iemand zullen kiezen die deze belangrijke verantwoordelijkheid voltijds kan dragen. Ik dank u. Aan ieder van u hier, aan uw medewerkers, aan allen die in de curie dienen, maar ook aan de pauselijke vertegenwoordigers en hun medewerkers, wens ik een heilig en vreugdevol kerstfeest toe. En ik voeg mijn waardering toe voor de toewijding die u dagelijks in dienst van de kerk brengt. Ik dank u. Ook dit jaar geeft de Heer ons de gelegenheid om samen te komen voor dit moment van gemeenschap, dat onze broederschap versterkt en gegrondvest is op onze contemplatie van Gods liefde die met Kerstmis wordt geopenbaard. Een hedendaagse mysticus heeft geschreven dat de geboorte van Christus het grootste, meest welsprekende getuigenis is van hoeveel God de mens heeft liefgehad. Hij hield van hem met een persoonlijke liefde. En daarom nam hij een menselijk lichaam, verenigde het met zichzelf en maakte het voor altijd het zijne. De geboorte van Christus is zelf een verbond van liefde, voor altijd verzegeld tussen God en de mens. Zoals de heilige Clemens van Alexandrië schrijft, Christus is neergedaald en heeft onze mensheid aangenomen met de wil om te delen in ons menselijk lijden, om deze reden, zodat hij, na de zwakheid te hebben ervaren van hen die hij lief heeft, ons dan zijn grote kracht kon laten ervaren. In het licht van deze grenzeloze welwillendheid en liefde is onze uitwisseling van kerstwensen opnieuw een kans om antwoord te geven op het nieuwe gebod van Christus. Een nieuw gebod geef ik u, gij moet elkaar lief hebben zoals ik u heb lief gehad, zo moet ook gij elkaar lief hebben. Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt, als gij de liefde onder elkaar bewaart. Jezus vraagt ons niet om hem lief te hebben als antwoord op zijn liefde voor ons, maar vraagt ons om elkaar lief te hebben, zoals hij dat doet. Met andere woorden, hij vraagt ons om te worden zoals hij, daar hij is geworden, zoals wij. Zoals de heilige John Henry Newman heeft gebeden. Mogen iedere kerstmis, wanneer die komt, ons meer en meer laten worden zoals hij, die in deze tijd een klein kind is geworden voor ons, eenvoudiger van geest, nederiger, heiliger, aanhankelijker, berustender, gelukkiger, voller van God. En hij had verder met te zeggen, Kerstmis is een tijd voor onschuld en zuiverheid, zachtheid, tevredenheid en vrede. Deze vermelding van Newman doet denken aan zijn bekende woorden in zijn Essay on the Development of Christian Doctrine, een boek dat chronologisch en spiritueel samenviel met zijn intrede in de katholieke kerk. Hier beneden leven is veranderen en volmaakt zijn is vaak veranderd zijn. En natuurlijk spreekt hij niet over veranderen omwille van het veranderen of het volgen van iedere nieuwe mode, maar eerder over de overtuiging dat ontwikkeling en groei een normaal onderdeel zijn van het menselijke leven. Zelfs als gelovigen weten wij dat God het onveranderlijke middelpunt van alle dingen blijft. Voor Newman was verandering bekering, met andere woorden, innerlijke transformatie. Het christelijk leven is een reis, een pelgrimstocht. De geschiedenis van de Bijbel is een reis. die gekenmerkt wordt door een voortdurend nieuw begin. Zo was het ook met Abraham. Zo was het ook met de Galileërs die 2000 jaar geleden op weg waren om Jezus te volgen. Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om hem te volgen. Vanaf die tijd is de geschiedenis van Gods volk, de geschiedenis van de kerk, altijd gekenmerkt geweest door een nieuw begin, verschuivingen, veranderingen. En deze reis is natuurlijk niet alleen geografisch, maar vooral ook symbolisch. Het is een oproep om de beweging van het hart te ontdekken, die paradoxaal genoeg moet worden aangegaan om te veranderen, om trouw te zijn. En dit alles is van bijzonder belang voor onze tijd, want wat wij nu meemaken is niet alleen een tijd van veranderingen. Het is historische verandering. We leven in een tijd waarin de verandering niet langer lineair is, maar historisch. Het gaat om beslissingen die onze manier van leven, onze manier van met elkaar omgaan, van communiceren en denken, van hoe verschillende generaties zich tegenover elkaar verhouden en hoe wij het geloof en de wetenschap begrijpen en ervaren. En vaak benaderen wij verandering als een kwestie van, ja, eenvoudigweg nieuwe kleren aantrekken, maar blijven wij precies zoals we vroeger waren. Ik denk aan de raadselachtige uitdrukking in een beroemde Italiaanse roman: als we willen dat alles hetzelfde blijft, dan moet alles veranderen. Een gezondere benadering is zich te laten uitdagen door de vragen van iedere dag en deze te benaderen met de deugden van onderscheidingsvermogen, parisia en hypomone. In dit licht gezien neemt de verandering een heel ander aspect aan, van iets marginaals, incidenteel of enkel extern, zou het iets meer menselijk, meer christelijk worden. Er zou nog steeds verandering plaatsvinden, maar die zou beginnen met de mens als middelpunt, een antropologische bekering. We moeten processen in gang zetten. En niet alleen maar ons vastzetten op ruimtes. God manifesteert zich in een historische openbaring, in de geschiedenis. De tijd begint processen. Ruimte kristalliseert ze. God is in de geschiedenis, in de processen. We moeten ons niet richten op het vastzetten van de ruimtes waar de macht wordt uitgeoefend, maar op het starten van historische processen op lange termijn. We moeten processen initiëren in plaats van plaats te bezetten. God manifesteert zich in de tijd en is aanwezig in de processen van de geschiedenis. En dit geeft prioriteit aan acties die een nieuwe historische dynamiek doen voor ons, die doen ontstaan. Het vereist geduld en wachten. In die zin worden we aangespoord om de tekenen van de tijd met de ogen van het geloof te lezen, te zien, zodat de richting van deze verandering nieuwe en oude vragen oproept die wij terecht onder ogen moeten zien. In deze discussie over een verandering die vooral gebaseerd is op de trouw aan het depositum fidei en de traditie, wil ik vandaag nog eens spreken over de uitvoering van de hervormingen van de Romeinse curie en opnieuw bevestigen dat deze hervorming nooit heeft verondersteld te handelen alsof er niets aan vooraf is gegaan. Integendeel, er is een poging gedaan om de goede elementen die voortvloeiden uit de complexe geschiedenis van de curie te versterken. Het is noodzakelijk de geschiedenis te respecteren om een toekomst op te bouwen die stevig geworteld is en dus vruchtbaar kan zijn. Een beroep doen op het geheugen is niet hetzelfde als verankerd zijn in zelfbehoud. maar in plaats daarvan het leven en de vitaliteit van een voortdurend proces oproepen. Het geheugen is niet statisch, maar dynamisch. Het impliceert van nature beweging. De traditie is ook niet statisch, ze is dynamisch. Zoals die grote man plachtte te zeggen, traditie is de garantie voor de toekomst, niet een vat met as. Dierbare broeders en zusters, in onze vorige kerstbijeenkomsten heb ik gesproken over de criteria die ten grondslag liggen aan dit hervormingswerk. Ik heb ook enkele reeds doorgevoerde veranderingen uitgelegd, het zij definitief, het zij ad experimentum. In 2017 heb ik enkele nieuwe elementen in de organisatie van de curie belicht. Ik gaf als voorbeelden de derde sectie van het staatssecretariaat, dat zeer goed werkt, de relatie tussen de Romeinse curie en bepaalde lokale kerken, onder verwijzing ook naar de praktijk van de bezoeken ad limina apostolorum, en de structuur van sommige dicasteries, met name die voor de Oosterse kerken en die voor de ecumene en interreligieuze dialoog, in het bijzonder met het Jodendom. In de samenkomst van vandaag zou ik willen nadenken over enkele andere dicasteries, te beginnen met de kern van de hervorming, te zeggen met de eerste en belangrijkste taak van de kerk, namelijk de evangelisatie. Zoals de heilige paus Paulus VI heeft gezegd, evangeliseren is in feite de genade en de roeping die eigen is aan de kerk, haar diepste identiteit. En ook vandaag de dag is evangelie, nunciandi, nog steeds het belangrijkste pastorale document van de postconciliaire periode. Het doel van de huidige hervorming is inderdaad dat de gewoontes van de kerk, de manieren om dingen te doen, de tijdsafspraken, schema's, de taal en de structuren op de juiste manier kunnen worden gekanaliseerd voor de evangelisatie van de wereld van vandaag, in plaats van voor haar eigen zelfbehoud. De vernieuwing van structuren die nodig is voor de pastorale bekering kan alleen in dit licht worden begrepen, als onderdeel van een poging om ze meer missiegericht te maken. Daarom werd geïnspireerd door het magisterium van de opvolgers van de heilige Petrus, vanaf de tijd van het Tweede Vaticaans Concilie tot nu, besloten om de titel Predicate Evangelium te geven aan de nieuwe apostolische constitutie, die in voorbereiding is over de hervorming van de Romeinse curie. Een missionair perspectief. Daarom wil ik vandaag enkele van de dicasteries van de Romeinse curie bespreken, waarvan de namen daar expliciet naar verwijzen. De congregatie voor de geloofsleer en de congregatie voor de evangelisatie van de volkeren. Ik denk ook aan het dicasterie voor communicatie en het dicasterie voor de bevordering van integrale menselijke ontwikkeling. De eerste twee genoemde congregaties zijn ontstaan in een tijd waarin het gemakkelijker was om een onderscheid te maken tussen twee vrij welomschreven realiteiten. Een christelijke wereld en een nog te evangeliseren wereld. Maar die situatie bestaat nu niet meer. Mensen die de evangelische boodschap nog niet hebben ontvangen, leven niet alleen in niet-westerse continenten, nee, ze leven overal. Vooral in die enorme stedelijke concentraties die vragen om een specifieke pastorale aanpak. In grote steden hebben we andere kaarten nodig, andere paradigma's, die ons kunnen helpen onze manier van denken en onze houding te herpositioneren.
Fratelli e sorelle, non siamo nella cristianità, non più.
Broeders en zusters, het christendom bestaat niet meer. Vandaag de dag zijn wij niet langer de enigen die cultuur voortbrengen. We staan niet vooraan, nog zijn we degene naar wie het meest geluisterd wordt. We hebben een verandering nodig in onze pastorale denkwijze, wat niet betekent dat we naar een relativistische pastorale zorg moeten. Maar we leven niet langer in een christelijke wereld, omdat het geloof, vooral in Europa, maar ook in een groot deel van het Westen, niet langer een evidente veronderstelling is van het sociale leven. Het geloof wordt vaak verworpen, bespot, gemarginaliseerd, belachelijk gemaakt. Dit punt werd duidelijk gemaakt door Benedictus XVI, toen hij het jaar van het geloof in 2012 uitriep. Terwijl het vroeger mogelijk was om een unitaire culturele matrix te herkennen die algemeen aanvaard werd, door beroep te doen op de inhoud van het geloof en de waarden die erdoor geïnspireerd worden, lijkt dit vandaag de dag niet meer het geval te zijn in grote delen van de samenleving, vanwege een diepe geloofscrisis die zoveel mensen heeft getroffen. En dit heeft in 2010 ook geleid tot de oprichting van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie, om een hernieuwde evangelisatie te bevorderen in de landen waar de eerste verkondiging van het geloof reeds heeft geklonken en waar kerken met een oud fundament bestaan, maar die de voortschrijdende secularisatie van de samenleving en een soort van verduistering van het ervaren van God meemaken, die een uitdaging vormen om passende middelen te vinden om de eeuwige waarheid van het evangelie van Christus opnieuw voor te stellen. En ik heb hier soms met enkele van u over gesproken. Ik denk aan 5 landen die de wereld met zoveel missionarissen hebben gezegend. En ik heb u gezegd welke dat zijn. En die vandaag de dag niet eens over de roepingen beschikken om verder te gaan. Dat is de wereld van vandaag. Korte kanttekening misschien, beste luisteraars. Het zou wel eens kunnen dat het ook over ons land hier gaat. Het besef dat de historische verandering ernstige vragen oproept over de identiteit van ons geloof, dat is niet plotseling op het toneel gekomen. Het gaf aanleiding tot de term nieuwe evangelisatie, die werd opgepakt door de heilige paus Johannes Paulus II, die in zijn encycliek Redemptoris Missio schreef: vandaag moet de kerk andere uitdagingen aangaan, nieuwe grenzen opzoeken, zowel in de eerste missie ad gentes als in de nieuwe evangelisatie van de volkeren die Christus reeds hebben horen verkondigen. Wat nodig is een nieuwe evangelisatie of een herevangelisatie. En dit alles brengt noodzakelijkerwijs veranderingen, accentverschuivingen met zich mee, zowel binnen de bovengenoemde dicasteries als binnen de curie als geheel. En ik wil graag ook nog iets zeggen over het onlangs opgerichte dicasterie voor communicatie. Ook hier hebben we het over een historische verandering, aangezien brede delen van de mensheid op een gewone en continue manier in de digitale wereld worden ondergedompeld. Het is niet enkel een gebruik van communicatie-instrumenten, maar ze leven in een sterk gedigitaliseerde cultuur die een diepgaande invloed heeft gehad op ideeën over tijd en ruimte, over ons zelfverstaan, ons begrip van anderen en de wereld en ons vermogen om te communiceren, te leren, geïnformeerd te zijn, relaties met anderen aan te gaan. Een benadering van de werkelijkheid die beelden bevoorrecht boven luisteren en lezen heeft de manier waarop mensen leren en de ontwikkeling van een kritische zin beïnvloedt. Het dicasterie voor communicatie is belast met de verantwoordelijkheid om de 9 organen die zich voordien op verschillende wijze met verschillende taken bezighielden met communicatie te verenigen in 1 nieuwe instelling. De Pauselijke Raad voor Sociale Communicatie, de persdienst van de Heilige Stoel, de Vaticaanse pers, de Vaticaanse uitgeverij, L'Osservatore Romano, de Vaticaanse radio, de Vaticaanse televisie, de Vaticaanse internetdienst en de fotografische dienst. En deze samensmelting was, zoals ik al zei, niet alleen bedoeld voor een betere coördinatie, maar voor een configuratie van de verschillende onderdelen met het oog op het aanbieden van een beter product, het handhaven van een consistente redactionele lijn. De nieuwe mediacultuur vraagt in haar verscheidenheid en complexiteit om een gepaste aanwezigheid van de heilige stoel in de communicatiesector. En vandaag de dag leven we in een multimediale wereld en dit heeft invloed op onze manier van denken, ontwerpen, het aanbieden van mediadiensten. Dit alles brengt niet alleen een cultuuromslag met zich mee, maar ook een institutionele en persoonlijke bekering om van het werken in zelfstandige eenheden, die in het beste geval een zekere mate van coördinatie hadden, over te gaan naar het werken in synergie, op een intrinsiek samenhangende manier. Dierbare broeders en zusters, veel van wat ik heb gezegd is ook van toepassing op het Dicasterie voor de Bevordering van Integrale Menselijke Ontwikkeling. Ook recentelijk opgericht als een reactie op de veranderingen die zich op mondiaal niveau hebben voorgedaan, verenigt het vier eerder pauselijke raden, justitie en vrede, cor unum en de pastorale zorg voor migranten en gezondheidswerkers. De algemene eenheid van de taken die aan dit dicasterie zijn toevertrouwd wordt samengevat in de eerste woorden van het motto proprio, humanam progressionem, dat het heeft opgericht. In al haar wezen en handelingen is de kerk geroepen om de integrale ontwikkeling van de menselijke persoon in het licht van het evangelie te bevorderen. Deze ontwikkeling vindt plaats door aandacht te schenken aan de onschatbare goederen van gerechtigheid, vrede en de zorg voor de schepping. Zij vindt plaats door de meest kwetsbare en gemarginaliseerde mensen te dienen, in het bijzonder degenen die gedwongen zijn te emigreren, en die op dit moment een stem vertegenwoordigen die huilt in de wildernis van onze mensheid. De kerk is dus geroepen om iedereen eraan te herinneren dat het niet alleen gaat om sociale of migratievraagstukken, maar om menselijke personen, om onze broeders en zusters, die vandaag de dag een symbool zijn van al diegenen die door de geglobaliseerde samenleving zijn afgedankt. Ze is geroepen om te getuigen dat voor God niemand een vreemdeling of een verstotene is. Ze is geroepen om het geweten te wekken dat sluimert in onverschilligheid voor de realiteit van de Middellandse Zee, die voor velen, maar al te veel, een kerkhof is geworden. Ik wil eraan herinneren hoe belangrijk het is dat de ontwikkeling integraal is. De heilige Paulus VI merkte op dat om authentiek te zijn, de ontwikkeling integraal moet zijn. Zij moet de ontwikkeling van ieder mens en van de gehele mens bevorderen. In een woord, gegrondvest op haar geloofstraditie en in de afgelopen decennia op de leer van het Tweede Vaticaans Concilie, bevestigt de kerk consequent de grootsheid van de roeping van alle mensen, die God naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen om één familie te vormen. Tegelijkertijd streeft zij ernaar de mensheid in al haar dimensies te omarmen. Het is precies dit integrale aspect dat ons vandaag de dag doet inzien. Dat onze gemeenschappelijke mensheid ons als kinderen van één vader verenigt. In al haar wezen en handelingen is de kerk geroepen om de integrale ontwikkeling van de menselijke persoon in het licht van het evangelie te bevorderen. Het evangelie brengt de kerk altijd terug naar de mysterieuze logica van de menswording, naar Christus, die onze geschiedenis, de geschiedenis van ieder van ons op zich nam. Dat is de boodschap van Kerstmis. De mensheid is dus de sleutel tot de interpretatie van de hervorming. De mensheid roept ons op en daagt ons uit. Ze roept ons in één woord op om verder te gaan en niet bang te zijn voor verandering. Laten we niet vergeten dat het kind dat in de kribbe ligt, het aangezicht heeft van onze broeders en zusters die er het meest behoefte aan hebben. Van de armen die een bevoorrecht deel uitmaken van dit mysterie, vaak zijn zij de eersten die de aanwezigheid van God in ons midden herkennen. En dat laatste is een citaat uit het apostolisch schrijven, Signum Admirabile. Ja, een stevige toespraak met werkelijk een analyse van deze tijd, waar we deze tijd moeten opletten, waarin de paus opnieuw uitlegt waarom hij bepaalde dicasteries heeft opgericht, waarom dat hij het nodig achtte om die communicatie van het Vaticaan, zeg maar, samen te brengen om een één lijn te hebben in de redactie, om een bepaalde stem, een bepaalde koers te kunnen uittekenen. Hoezeer hij inziet dat deze tijd niet meer mogelijk is om geen aanwezigheid te hebben op social media, omdat zoveel mensen constant, permanent ondergedompeld zijn in een digitale wereld. En als de kerk daar buiten blijft, ja, dan wordt het voor hen moeilijk, steeds moeilijker om de blijde boodschap te horen. We gaan samen met de paus uit Angelus bidden. En daarna kom ik nog bij u terug met het laatste deeltje van deze toespraak. En dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
E concepit de Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniobimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc in nuncto et ut sequit saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En zo, beste luisteraars, zullen wij nog kunnen luisteren naar het laatste deel van de toespraak die Paus Franciscus heeft gegeven, ook zijn kerstwensen, die hij heeft gegeven aan de medewerkers van de Romeinse Curie, in het bijzonder aan het College der Kardinalen.
Cari fratelli e sorelle, la Curia Romana.
Dierbare broeders en zusters, we hebben het dus over grote uitdagingen en noodzakelijke evenwichten die vaak moeilijk te bereiken zijn, omdat we in het heden leven tussen een roemrijk verleden en een veranderende creatieve toekomst. Hier zijn er mensen die noodzakelijkerwijs tijd nodig hebben om in te groeien. Er zijn historische situaties die dagelijks moeten worden aangepakt. Aangezien in het proces van de hervorming de wereld en de geschiedenis niet ophouden. Er zijn juridische en institutionele kwesties die geleidelijk aan moeten worden opgelost zonder toverformules of binnenwegen. Ten slotte is er de dimensie van de tijd en is er de menselijke fout waarmee terecht rekening moet worden gehouden. Deze maken deel uit van de geschiedenis van ieder van ons. Als we er geen rekening mee houden, doen we de dingen in abstractie liever, van de menselijke geschiedenis. Gekoppeld aan dit moeilijke historische proces is er altijd de verleiding om terug te vallen op het verleden, ook door het gebruik van nieuwe formuleringen, omdat het geruststellender is, vertrouwder en om zeker te zijn minder conflictueus. Ook dit maakt deel uit van het proces en het risico om belangrijke veranderingen in gang te zetten. Hier moet men op zijn hoede zijn voor de verleiding tot rigorositeit. Een rigorositeit die voortkomt uit de angst voor verandering, die uiteindelijk leidt tot het oprichten van muren en obstakels op het terrein van het algemeen belang, waardoor het een mijnenveld van onbegrip en haat wordt. Laten we altijd onthouden dat achter iedere vorm van verstarring een soort van gebrek in overeenstemming schuilgaat. Rigorositeit en gebrek aan die overeenstemming voeden elkaar in een vicieuze cirkel. En vandaag de dag is deze verleiding tot rigorositeit zeer reëel geworden. Dierbare broeders en zusters, de Romeinse Curie is geen lichaam dat losstaat van de werkelijkheid, ook al is dit risico altijd aanwezig. Het moet eerder worden bedacht en ervaren in de context van de reis van de mannen en vrouwen van vandaag en tegen de achtergrond van deze historische veranderingen. De Romeinse Curie is geen paleis, een garderobe vol met bijzondere kledij. De Romeinse Curie is een levend lichaam, en wel in die mate dat het het evangelie in zijn integriteit beleeft. Kardinaal Martini zei in zijn laatste interview, enkele dagen voor zijn dood, iets dat ons aan het denken zou moeten zetten. De kerk loopt 200 jaar achter op de tijd. Waarom wordt ze niet wakker geschud? Zijn we bang? Angst in plaats van moed? Toch is het geloof het fundament van de kerk. Geloof, vertrouwen, moed. Alleen liefde overwint de vermoeidheid. Kerstmis is het feest van Gods liefde voor ons, de goddelijke liefde die inspireert, leidt en corrigeert, verandert en overwint de menselijke angst, om zekerheid achter te laten, om het mysterie opnieuw te omarmen. Een zalig kerstfeest voor iedereen. En op het einde van de toespraak werd nog een wees gegroet gebeden en ontvingen de kardinalen ook de zegen van de Heilige Vader. Hij zei ook nog, nu wil ik u graag een klein geschenk geven, twee boeken. Het eerste is het document dat ik u wil uitgeven voor de buitengewone missiemaand, die plaatsvond in oktober 2019, en wel in de vorm van een interview. Senza di lui non possiamo fare nulla, zonder hem kunnen wij niets doen. Ik werd geïnspireerd door een gezegde, ik weet niet door wie, dat wanneer missionarissen, zendelingen, op een plaats aankomen, de Heilige Geest alreeds op hen wacht. En dat was de inspiratie voor dit document. Het tweede geschenk is een retraite die onlangs aan de priester is gegeven door pater Luigi Maria Epicocco, Qualcuno a cui guardare, iemand naar wie we kunnen kijken. Ik geef deze van ganser harte, zodat ze van nut kunnen zijn voor de hele gemeenschap. Ik dank u. Stevige toespraak van Paus Franciscus. We zijn het ondertussen een beetje gewoon, en ik denk de Romeinse curie ook. Het zal zeker de moeite zijn om deze toespraak even te gaan opzoeken, om die nog even te gaan overwegen, om ook even te gaan kijken waaruit de paus citeert, wie deze figuren zijn en hoe dat hij deze tijd ervaart en hoe hij eigenlijk de kerk, ook door middel van de Romeinse curie, want die moeten natuurlijk met hem willen meewerken, in een bepaalde richting wil laten gaan. Veel mensen interpreteren de woorden van Paus Franciscus steeds als een aanval op de traditie bijna. En het moet gezegd zijn dat hij hier heel duidelijk aanhaalt van kijk, nee, het is heel belangrijk, die traditie, het depositum fidei, alles wat de rijkdom van de kerk die we in deze afgelopen vele jaren hebben gekregen, die moeten we juist meenemen. Maar de zekerheden die we zo gezegd hebben opgebouwd, wanneer wij geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen, en de paus spreekt zelfs over historische uitdagingen, hè, tijdsverschuivende uitdagingen, zulke grote veranderingen in de menselijke familie, dat er een andere aanpak nodig is om de blijde boodschap te brengen. En hoe dat allemaal in zijn werk moet gaan, wel, we zullen het moeten zien in de komende jaren. De paus spreekt heel duidelijk over een proces in de geschiedenis. Iets wat hij misschien nu begonnen is en wat we pas binnen, wie weet, 50 jaar of zelfs langer pas, de uitwerking van zullen kunnen zien. Wanneer we soms een beetje onze zekerheden kunnen op de proef gesteld zien door ook woorden van Paus Franciscus, dan moeten we juist vertrouwen. De Heilige Geest is zeker met de paus en werkt ook doorheen datgene wat hij aan ons wil geven. Laten we ons hart openen voor ook deze boodschap opnieuw die Paus Franciscus aan ons wil schenken. En mogen de Heilige Geest ons met wijsheid bekleden, zodat we ook kunnen begrijpen wat de paus in deze tijd aan ons wil meegeven. Een zalig kerstmis gewenst van Paus Franciscus en natuurlijk ook van ons hier bij Radio Maria. En dan hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. Ik heb voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en dan neem ik althans voor vandaag afscheid van u. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.